We beginnen met de voorzang en het eerste lied wat we zingen is uit de bundel 641. Ik heb de vaste grond gevonden. 641, vers 1, 2 en 3. Vers 1, 2 en 3. Het oog omhoog en het hart naar boven. 354. laatste lied van de voorzang is lied 303. Jezus leven van mijn leven. 303, het eerste, het derde en het vierde couplet. Een bijzonder welkom voor onze broeder Jacques Brunt. Jij mag met ons de Bijbel openen, Gods woord voorlezen en uitleggen. En mag dat ter bemoediging van ons allen zijn. En tot grootmaking van de naam van onze Heer. Meta, nu alvast bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt broeder Jacco Ronhaar voor te gaan. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. Vanavond hebben we weer de boekentafel waar Kenna achter staat. En zoals mij is meegegeven is, Kenna kan op de meeste vragen antwoord geven. Dus de boekentafel in de hal en u zal ongetwijfeld niet teleurgesteld worden in de vragen die u stelt aan Kenna. Ik moet er wel bij zeggen, het is allemaal gratis, maar er staat een busje bij waar u eventueel wat in kan doen ter bestrijding van de onkosten. En er is extra aandacht rondom de zorgen die er zijn rondom het Israël-Palestina gebeuren. Extra boeken zijn er ook ter informatie, dus laat uw licht even schijnen op de boekentafel in de hal. Donderdagavond, 7 maart, hebben we weer de Bijbelstudie over het boek Openbaring. Deze Bijbelstudie wordt gegeven door dominee Henk Schouten en de aanvang is 7:30. Nu heb ik hier een prachtig formulier gekregen en dat betreft een 9 en 13 april, dat zijn twee zaterdagen, en dan wordt er vanuit de Maranatha gemeente een bezoek gebracht aan de, aan de zandverhalen, de zandsculpturen in Elburg. U kunt zich opgeven op deze lijst. Alle informatie die ik niet vertel staat op deze lijst. En dan willen we als Maranatha gemeente daar op twee zaterdagen naartoe. Van harte bij u aanbevolen.
Eén is een dinsdag en de ander is een zaterdag.
U hebt helemaal gelijk. Het is dinsdag 9 april, zaterdag is 13 april. Dit formulier is betrouwbaarder dan mijn informatie. Sorry. Voorbeden willen wij doen voor Israël. Voor land, volk en de stad Jeruzalem. Daarnaast denken wij aan de gegijzelden en de nabestaanden van de slachtoffers, zowel aan de zijde van Israël als van Palestina. Bij de uitgang staat een bus waar u na de dienst uw gave in kunt doen en deze is ook uiteraard van harte bij u aanbevolen. Nu ga ik kennis maken met zuster Hanny Kelderman. Is zij aanwezig? Dan gaan we daar geen kennis mee maken. Dan, ja, ik moet mijn lijstje afwerken, die bloemen, hè. Geesje Hiens, zuster Hiens, als groet en bemoediging van de gemeente, mag ik je straks de bloem overhandigen. Geniet ervan. Ja. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande uit lied 487, de verzen 1, 2 en 3 voor foto en groet en vers 5 en 6 na foto en groet. Lied 487. Voor foto en groet 1, 2 en 3. En Jacques zal nog even zeggen met foto en groet. Erna 5 en 6. Wij wensen u een gezegende dienst.
namens mij iedereen van harte welkom. Ik wil jullie graag begroeten met de woorden uit Openbaring 1. Daar staat in vers 4, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we ook zingen couplet 5 en 6 van dit lied. Mooie liederen gezongen en in elke samenkomst moet je eigenlijk ook wel een psalm zingen, vind ik. Daarom heb ik er ook één uitgekozen en dat is in uw bundel lied 345. Daarvan zingen we couplet 1, 4 en 6. 345, 1, 4 en 6 en dat is psalm 103. blijft een mooie psalm, toch? Ja. De meeste gemeenten waar ik kom, daar zingen ze deze liederen niet meer. Maar soms zijn die oude teksten, u zal zeggen, nou word je echt oud, maar die heb je uit je hoofd geleerd en die blijven vaak toch het langste hangen, is mijn ervaring. En hoe ouder je wordt, hoe vaker ze terugkomen. Nou, ik vind dat gewoon een prachtige zin. Maar zere gunst zal over die hem vrezen. Schitterend. Laten we de Heer danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wat hebben we al heerlijke liederen met elkaar mogen zingen. Waarin u centraal gesteld wordt. Waarin iets openbaar komt van uw karakter. U die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. U, o trouwe God en Vader, die vol ontferming op de mensheid neerziet en die u zelf geopenbaard heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we vanavond door de verkondiging van het evangelie een ontmoeting met u mogen hebben. En wij geloven, Heer, dat als we de Bijbel open doen, dat u het zelf bent die tot ons spreekt. En het is zo mijn gebed en verlangen dat een ieder dat besef in zich omdraagt. Dat het niet maar een samenkomst is om de tijd wat door te brengen, maar dat het vanavond, dat het vanmiddag echt een ontmoeting mag zijn met de levende God. En dat deze ontmoeting ons leven zal veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u voor uw kostbare woord. Dat woord wat levend is en krachtig en wat ons van binnenuit kan veranderen naar het beeld van uw Zoon. En Heere God, wij dragen elkaar zo aan u op met alles wat wij meegebracht hebben. Misschien aan vreugde en aan blijdschap, maar het kan ook zijn dat verdriet en zorg ons hart vervult. En dat dat ons zo bezighoudt dat we het misschien wel moeilijk vinden om ons vanmiddag te concentreren op dat wat u tot ons wil zeggen. Maar we bidden nu dat we vanmiddag een moment mogen hebben alsof we op de berg van de verheerlijking zijn. Waar men niemand anders zag en hoorde dan Jezus alleen. Heer, laat deze plaats zo'n bergtop mogen zijn vanmiddag. En dan bid ik u ook voor mezelf dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zullen zijn. Heere, help ons in het luisteren. Help mij in het spreken. Ik wil u ook bidden voor Meta in het begeleiden van de samenzang. Heer, dat elk aspect van dit samenzijn uiteindelijk zal uitmonden in de verheerlijking van uw naam. En laat er vanmiddag voor ieder van u een woord bij zijn. We danken u ook voor de jongeren die hier zijn. Geef dat ze zich ook aangesproken weten door uw woord. En dat juist ook zij vandaag in deze tijd ervaren. Ja, dat ze proeven en smaken dat u goed bent. En dat de wandel met u meer dan de moeite waard is. Heer, geef ons allen de diepe overtuiging dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. Maar dat wie de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. Dank u wel voor die geweldige belofte die u geeft aan een ieder die in u gelooft. En dat niet alleen, maar die u ook daadwerkelijk volgt in de praktijk van alle dag. Heere God, we danken u dat we ook voorbeden mogen doen. Heel bijzonder, vanmiddag ook voor uw volk Israël. Heer, we weten dat u een bijzonder plan heeft met dat volk. En we danken u dat uw ogen ook vandaag op hen zijn. En we bidden nu heel bijzonder om wijsheid voor allen die daar leiding aan het volk geven, die verantwoordelijkheid dragen binnen de regering, maar ook binnen het leger. Heere, verlicht hun verstand en geef hen de wijsheid die van boven is. We denken heel bijzonder, Heere, aan allen die op dit moment nog worden vastgehouden, die in omstandigheden verkeren waar wij geen benul van hebben. Wat zal er allemaal door hen heen gaan? En niet alleen door hen, maar ook door hun familieleden, hun geliefden, hun vrienden en bekenden. Vader, we bidden u dat u hen zal bevrijden. En dat u op een wonderlijke wijze hen ook in de vrijheid zal zetten. Heere, u weet wat met deze oorlog allemaal gepaard gaat aan nood, aan zorg. Niet alleen onder het Joodse volk, Heere, maar ook onder de Palestijnen en alle nood die daar is. We dragen heel de situatie aan u op en we bidden u dat deze situatie, deze oorlogssituatie ertoe zal leiden. Dat er een roep zal ontstaan naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus. Hij die door de profeet was aangekondigd als de vredevorst. Heere God, we bidden u dat ook deze omstandigheden ertoe zullen leiden dat velen onder Jood en Heiden hun knie voor u zullen buigen. Zo dragen we heel dat gebied aan u op met alle spanningen die er zijn. Niet alleen in Israël ook, maar ook in de landen daaromheen. Heere, wat is er niet gaande in deze wereld en we kunnen er soms onrustig van worden. Maar geef dat we zullen schuilen bij u. En dat een ieder zoals hij vanavond hier is, of zoals zij hier is, mag weten van vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wat er ook in deze wereld gebeurt, dat we ons veilig weten in uw armen. Heere, er is geen reden tot paniek, omdat we weten dat u in beheer bent, dat u in controle bent. En dat u met heel deze wereld tot uw heerlijk doel gaat komen. En we danken u dat we door het geloof de Heer Jezus mogen zien. Niet meer aan een kruis, niet meer in een graf. Maar op de troon aan de rechterhand van u, o Vader. We danken u dat we hem mogen zien met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is zijn positie. En zo willen we u aanbidden, Heer Jezus, u die de verhoogde bent. En die tegelijkertijd ook laag neerziet op deze aarde, op allen die u liefhebben en vrezen. Zo bidden we u heel bijzonder voor deze oorlogssituatie, maar we bidden u ook voor ons eigen land en ons eigen volk. Heere God, u weet welke ontwikkeling ook ons land doormaakt en was ons land ook vroeger een natie waarin uw woord een hele duidelijke centrale plaats had. U weet hoe dat is geworden. En misschien zijn er ook onder ons die zich grote zorgen maken om hun kinderen, om hun kleinkinderen, die ook niet meer in het spoor van de Heer gaan. Heere, dan dragen we ook hen aan u op. En we bidden u, wat zou het heerlijk zijn als er nog velen hun knie voor de Heer Jezus zullen buigen, ook onder ons, onze landgenoten. En we bidden u bovenal ook voor de overheid, Heer, en allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen, dat u ook daar krachtig zal werken door uw Heilige Geest. En misschien bidden we het soms wel eens, maar hebben we geen verwachtingen meer voor. Maar we willen vasthouden, Heer, aan uw eigen belofte dat als iemand zich voor u verootmoedigt en zich bekeert, dan wilt u de zonde vergeven. En dan wilt u ook genezing brengen, geestelijke genezing, heel bijzonder. Vader, zo doen we een beroep op uw genade en op uw barmhartigheid in de tijd waarin wij leven. Mag deze dienst toerusting zijn tot dienstbetoon om juist vandaag te leven. Om ons hoofd opwaarts te heffen, omdat we weten dat onze verlossing nabij is. En als er hier vanavond iemand is die u nog niet persoonlijk kent, laat dan dit uur een moment zijn, Heere, waarin hij of zij heel bewust de keuze voor de Heer Jezus mag maken. U bent het die ons vanavond uw vriendschap biedt. En het is alleen zo dat als we de Zoon hebben, dat we leven hebben dan tot in eeuwigheid. Laat daarom niemand in onvrede deze zaal verlaten. Maar laat in ieder die hier is, Heere, in die volle zekerheid naar huis gaan. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Heer, zo leggen we alles in uw handen en verwachten we het in alle dingen van u alleen. Verheerlijk uzelf en dat in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. We zingen het volgende lied voordat we de Bijbel met elkaar openen. Het zal vanavond gaan over het leven door geloof, maar ook de werken die daaraan verbonden zijn. We zingen lied 543, couplet 1, 2, 3 en 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik. We gaan met elkaar de Bijbel open doen. En ik wil dat doen in het Nieuwe Testament. In de algemene brief van de apostel Jacobus. En we willen een aantal versen lezen uit Jacobus hoofdstuk 2. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Jacobus hoofdstuk 2. We lezen daar vanaf vers 14 door tot en met vers 26. Het is niet zo'n heel lang gedeelte, maar er valt genoeg over te zeggen. Jullie zingen hier uit de bundel van Johannes de Heer. En u weet dat hij drie kernwoorden in zijn leven hoog in het vaandel had. Dat was verzoening, vervulling en verwachting. En een van zijn uitspraken, die mij als muziek in de oren klinkt, is beter versleten dan verroest. Dat gold voor zijn leven. En dat is een mooie uitspraak. Dat klinkt een beetje cru wat ik nu ga zeggen, maar die man heeft zich bijna doodgewerkt uit liefde voor de Heer Jezus Christus. En die heeft het echt concreet gemaakt, werken zolang het dag is. En wat opvallend is, er zijn een aantal levensbeschrijvingen van hem, misschien heeft u er wel eens eentje gelezen, het is de moeite waard, is dat hij nooit alleen gericht was op de wederkomst van de Heer Jezus. Maar hij heeft zichzelf altijd de vraag gesteld, wat heeft de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus voor impact op mijn leven in de praktijk van alle dag? Begrijp je wat ik bedoel? Hij heeft niet alleen heel de dag omhoog gekeken zonder oog te hebben voor de dingen om hem heen, zonder oog te hebben voor de mensen om hem heen. Het feit dat hij de Heer Jezus verwachtte, had zijn weerslag in de praktijk van zijn leven. Kijk, dat is gezond. En nou zeg ik natuurlijk hele gevaarlijke dingen in de Maranatha-kring en toch ga ik het zeggen. Kijk, als u alleen heel de dag omhoog kijkt of de Heer Jezus al komt, en u neemt niet meer uw verantwoordelijkheid in de praktijk van het leven, in het normale leven, dan is het de vraag of u aan de Bijbelse toets kan voldoen. Er zijn mensen die kijken uit naar de Heer Jezus puur omdat ze levensmoe zijn. Nou zeg ik niet dat u niet naar de wederkomst uit mag zien, maar wat ik zo bijzonder vond aan Johannes de Heer, hij keek omhoog en die verwachting leidde hier op aarde tot een toegewijd leven. Nou, dat zegt de Bijbel ook, hè, in de Johannesbrief. Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dus je kan nooit alleen bezig zijn met de tekenen van de tijd, met de verwachting van de Heer Jezus, zonder dat dat impact heeft op uw leven vandaag. En als u dit van elkaar gaat scheiden, dan wordt u zeer eenzijdig. Dan bent u niet meer Bijbels bezig. Nou, misschien vindt u dat fijn als ik dit zeg. Misschien vindt u dat wat minder fijn. Maar zo zit het. En wij zijn geneigd altijd in uiterste te leven. Want als mijn vrouw niets merkt dat ik de Heer Jezus spoedig verwacht, dan is er iets mis. Begrijpt u? Als ik hem spoedig verwacht, dan doet dat ook iets met de relatie met mijn vrouw. Dan ben ik echt een man voor haar. En dan ben ik een vader voor mijn kinderen. Het heeft impact op het leven van alle dag. Kijk, dat is gezond. En zo heeft Johannes de Heer altijd geleefd en gewerkt. En dat boeide me in hem. En daardoor zei hij, beter versleten dan verroest. Hij wilde in zijn harnas sterven. Nou, ik heb jullie genade gegeven om naar Jacobus 2 te bladeren. Hè? Dat heb je al in de gaten. Daar gaan we lezen, vers 14. Jacobus neemt ons mee naar een heel bijzonder fenomeen en dat fenomeen heet het gevaar van een dood geloof. Nou, wat is een dood geloof? Naar aanleiding van mijn inleidende woorden, dat is een geloof, voor zover je dat geloof kan noemen, wat wel spreekt over de Heer Jezus en zijn wederkomst, maar niet het leven van hem leeft. En Jacobus zegt dat gevaar, dat lopen we. En hij wil dat voorkomen in ons leven. Nou, dat is toch heerlijk dat iemand een beetje jou in de gaten houdt en mij in de gaten houdt. Vers 14. Daar schrijft hij, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Er staat in het Grieks, kan dat geloof hem behouden, redden? Dus het is nogal wat, hè? Het gaat echt om reddend geloof, wel of niet. Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou zeggen tegen hen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, concludeert Jacobus, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zou iemand zeggen, u hebt het geloof en ik heb de werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder werken dood is? Nou, dan gaat hij wat bewijzen. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel, dat is een kernvers, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Is dat niet mooi? U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rahab de hoer, tweede illustratie, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest is, dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, dat is best stevig van Jacobus, vindt u niet? Hij doet nogal uitspraken. En als u een beetje thuis bent in de Bijbelse geschiedenis en in de kerkgeschiedenis, dan weet u dat dit altijd tot discussies heeft geleid. En waarom toch? Het staat daar eigenlijk heel eenvoudig. Het geloof zonder de werken is dood. Maar het blijkt een spannend onderwerp te zijn en het is het altijd al geweest. Geloof en werken. Nou, zoals ik het nu zeg, zeg ik het eigenlijk al verkeerd. Want ik maak een heel duidelijk onderscheid. Ik scheid ze uit elkaar, hè. Ik zeg geloof en werken. Alsof het twee verschillende zaken zijn. Maar wat Jacobus doet is, hij scheidt ze niet van elkaar. Hij onderscheidt ze wel. Maar hij zegt het zijn twee kanten van één en dezelfde medaille. Bijbels gezien, zegt Jacobus, kan je niet over echt geloof spreken als er geen werken zijn. En bijbels kan je niet over echte werken spreken als er geen geloof is wat ons verbindt aan de Heer Jezus Christus. Nou, duidelijker kan ik het niet maken. En hoe komt het nou dat door de jaren heen mensen altijd of heel erg in de ene hoek zijn terechtgekomen en de ander focust zich heel sterk op het andere. En ik weet een beetje in wat voor gezelschap ik mij bevind. Maar jullie roemen natuurlijk allemaal in Efezo hoofdstuk 1. We zijn gezegend in de geliefde met alle geestelijke zegen. Nou, en die zegen bestaat uit verschillende zegeningen. Die moet u voor uzelf vanavond maar eens op een rijtje zetten. En die zegen heeft u ontvangen, zegt u, door geloof. En daar roem ik in. Nou, daar roem ik ook in. Maar als u nou werkelijk gezegend bent, door dat geloof, met zegeningen, dan heb ik een ondeugende vraag en ik heb Jacobus naast me staan, achter me staan. En dan zeg ik, waar blijkt dan die zegen uit in uw leven? Als u dan zo'n gezegend mens bent, waar kan ik dat uit opmaken? Waar zie ik dat aan? Nou, ik ben blij, dat is niet in elke Maranatha-kring zo, dat hier behoorlijk wat jongeren zijn vanavond. En jongelui die kijken naar uw leven als u wat ouder bent. Hè? Ik ben nog niet zo oud als de meesten van u. Maar die kijken naar u. Die zien wat in u. Mijn kinderen, we hebben 4 jongens, kijken ook naar mij. Kijk, pa kan mooi kunnen praten, maar hoe leeft hij? Hoe gaat hij met mijn moeder om? Toch? Dat is voor hen tastbaar. U zal zeggen, ja, maar het is niet het belangrijkste. Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. Kijk, ik kan heel mooi Bijbelse principes uitleggen, maar op het moment dat ik ze niet praktiseer, dan geef ik een vertekend beeld, toch? Er wordt naar ons gekeken. Als wij de naam van Jezus op de lippen nemen, dan wordt er ook gekeken naar hoe wij leven. Dus wij roemen in het feit dat we gezegend zijn in en door de geliefde in de Heer Jezus Christus. En daardoor zijn ons zegeningen ten deel gevallen. Maar er is ook een andere kant van diezelfde medaille die zegt, oké, openbaar je geloof, bevestig, bewijs je geloof maar uit de werken. Dat hoort bij elkaar. En dat is niet nieuw. De Heer Jezus sprak er zelf ook al over, voor de kenners onder ons, Matteüs 12, vers 33, waar hij spreekt over, stel dat een boom goed is, dan is zijn vrucht goed. En als een boom slecht is, dan is zijn vrucht slecht. Eenvoudiger kan ik niet uitleggen. Want, zegt Jezus, aan de vrucht wordt de boom gekend. De vrucht maakt het wezen van de boom openbaar. Nou, de wintertijd ligt een beetje achter ons. En het zou zomaar kunnen zijn dat u een boom in de tuin heeft, een vruchtboom. Ik ben niet helemaal thuis in die materie, maar goed, prik me niet vast op een punt of een komma. Maar dat die zo stevig gesnoeid is dat u het idee hebt, er komt geen vrucht meer aan. En degene met wie u leeft, uw man of uw vrouw, zegt, nou, dat is veel te kort. Hij is doodgesnoeid. Er zit geen leven meer in. Nou, dan krijg je een discussie. Maar ja, die donkere wintermaanden, die voltrekken zich. November, december, januari, februari. En de visie wordt nog sterker. Zie je? Het is zo dood als een pier. Maar, dan zegt die andere persoon, ja, wacht maar even tot het maart wordt. En tot het april wordt, dan zal je zien dat die boom die nu zo dood lijkt als een pier, uiteindelijk weer het frisse groen laat zien. En uiteindelijk weer bloesem krijgt. En uiteindelijk vrucht gaat dragen, toch? Nou, je kan maanden discussiëren of die boom nou dood is of levend. Het is wachten tot het bewijs wordt geleverd of niet. En de vrucht maakt openbaar of er leven in zit. En dan houdt elke discussie op. Want je ziet het gewoon. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Nou ja, zo gaat het ook met een christen. Misschien wilt u mensen in uw omgeving wel overtuigen van de echtheid van uw geloof. Van de waarheid van de Bijbel. Nou ja, noem maar op. En dan wil je hen overtuigen. Herkent u dat of ben ik de enige? Maar van overtuigen word je soms ontzettend moe. Maar wat is het heerlijk als je leven een getuigenis is. Daar kan je niet omheen. Dat werken openbaar komen, of zoals u wilt, in de woorden van Jezus, dat vruchten openbaar gaan komen. En de vrucht zet zich. Langzaam, maar zeker. Dat is niet allemaal op één dag aanwezig. En dit is wat Jacobus duidelijk wil maken. Als iemand roemt in het geloof zonder werken, zonder vruchten, dan stelt dat voor God niets voor. Dat moet gelijk opgaan, samen opgaan. En hij neemt ons mee naar een, zou je kunnen zeggen, theologisch debat. Want Jacobus heeft de visie, geloof zonder werken is dood. En daartegenover hem staat iemand die denkt daar wat anders over. En hij begint met een retorische vraag. Ik vind dat wel mooi hoe hij het opbouwt. Het is helemaal te volgen in vers 14. Hè? Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden? Dat staat er letterlijk. Kan dat geloof hem behouden? Kan dat geloof hem zalig maken? Zie je hoe nauw werken aan geloof verbonden zijn? Want hij spreekt hier over behoud, over redding. En ik vind dat sommige christenen te makkelijk spreken over hun leven. Dat als ik ze stevig aankijk, dan zeggen ze heel vlug tegen mij, ja, maar ik geloof ook hoor. Vergis je niet dat ik het iets anders doe als jij, maar ik geloof ook. Ja, zegt Jacobus, dan wil ik wel een gesprek met je voeren en vooral eens een kijkje in je leven krijgen. Want je kan makkelijk praten, maar hoe is je leven? En dat vinden we best moeilijk, hè, als iemand meekijkt in je leven. De Heer Jezus, hij was een rabbi en had zijn discipelen, zoals elke rabbi ook vandaag zijn discipelen heeft. En in Israël willen de mannen, de vaders, dat hun kinderen bij de beste rabbies onderwijs ontvangen. Want die rabbi die neemt hen mee in zijn leven, maar die geeft ook een inkijkje in zijn leven. Dat is een mooi principe. Dus die rabbi leert, onderwijst. Maar wat die rabbi ook doet, hij neemt die discipelen van hem mee en hij laat in zijn hart kijken en in zijn leven kijken. Zodat die jongens overtuigd worden van leer en leven, dat in balans is in die rabbi. Kijk, en dat verdient navolging. Dus u begrijpt wel dat die Joodse vaders, die willen hun kinderen bij de beste rabbi hebben. Want goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, zo is het ook hier. Als wij de Heer Jezus volgen, als ons oog gevestigd is op hem, wandel dan ook zoals hij gewandeld heeft. En dan geeft u een geweldig getuigenis af, juist aan mensen die hun Bijbel niet meer lezen. Want er zijn er ook in Veenendaal heel wat, al hebben jullie ook heel wat kerken hier, ben ik achtergekomen. Maar er zijn ook heel wat mensen die geen Bijbel meer lezen. Die niet openstaan voor een gesprek over het evangelie. Maar aan zo'n leesbare brief kunnen ze niet voorbij, toch? Welke geur verspreidt u? En bent u een leesbare brief van Christus? Ik bedoel dat niet schoppend of cynisch, hè? Maar u voelt wel aan, alleen maar spreken over de Heer Jezus komt spoedig. Zonder een wandel die hij ons heeft onderwezen en heeft voorgeleefd, dat komt niet binnen bij uw kinderen en uw kleinkinderen. Ja, opa, u kunt me nog meer maken. Ik vind het prima dat u Jezus verwacht, maar ga eerst maar eens op een fatsoenlijke manier met oma om. Voelt u? Dan kan je zeggen, ja, niet zo brutaal, hè, ja. Maar u kent die uitspraak wel, hè, kinderen en dronken mensen. Die spreken de waarheid. En wij vinden dat toch moeilijk om op onze wandel aangesproken te worden. Want ik merk juist in de christelijke gemeente dat men hele lange tenen heeft. En ik geloof persoonlijk dat dit vandaag van wezenlijk belang is. En hoe is dat hier in Maranatha Veenendaal? Hoeveel preken, hoeveel bijbelstudies heeft u al gehoord? Ik reed hier naartoe en toen dacht ik bij mezelf, hoeveel jaar kom ik hier al? Hoeveel preken heb ik hier al niet gehouden? En ik zeg dit ook tegen mezelf, hè. Maar hoeveel hebben we al in de praktijk gebracht van wat ons is verkondigd? Is wel belangrijk, toch? Wees niet alleen hoorders van het woord, maar wees ook daders. En Jacobus, nadat hij die vraag gesteld heeft, komt hij bij een heel eenvoudig voorbeeld. Het zou zomaar kunnen gebeuren in Maranatha Veenendaal, schrik niet, dat hier iemand binnenkomt lopen, poedelnaakt en met gebrek aan voedsel. Dat is het voorbeeld dat hij gebruikt. Ja, dat is een beetje vreemd misschien. Maar vanwege armoede heeft de persoon die binnenkomt geen geld om kleding te kopen en voedsel te kopen. En hij komt hier binnen, want hij heeft gehoord via via van die Maranatha-gemeenschap die de Heer Jezus spoedig verwacht. Nou ja, u begrijpt wel wat hij verwacht van u. Hij verwacht kleding en hij verwacht voedsel. Hij verwacht dat uw geloof openbaar komt in uw werken. Maar moet u kijken wat er staat. Ja, het is bijna humor van de Heer, maar het staat er toch echt. Stel voor dat het enige wat wij aan die persoon zouden meegeven is, lees maar mee, vers 16. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. We lachen er een beetje om, hè? Maar u voelt wel aan hoe belachelijk het is als wij wel zeggen te geloven,
maar dat het niet in de daad openbaar komt, dat het in ons leven ook maar bij mooie woorden blijft. Het is bijna poëtisch. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Dat is toch schitterend uitgedrukt. Maar de persoon in kwestie heeft er niets aan. Die heeft behoefte aan rechtvaardige daden. Dat wij daadwerkelijk de handen en de voeten van de Heer Jezus zijn. In die betreffende situatie. Daardoor kan je verschil maken vandaag. En ik vind het zo mooi dat Jacobus het aandurft. Om niet alleen te spreken over geloof. Maar dat hij ook vrijmoedig durft te spreken over de werken. Of zo u wilt, over vruchten. Klinkt wat lieflijker, hè? Vruchten en werken. Bij werk hebben we het idee, nou moeten we er tegenaan. En bij vrucht hebben we het idee, dat zet zich. Maar ja, de Bijbel geeft ruimte voor werken en voor vruchten. Laat het gewoon staan. Maar het heeft hiermee te maken dat ons geloof een vervolg krijgt. Nou, u voelt wel aan, het gaat om een bepaalde daad. En dat dit Jacobus hoog zit, nee. Dat geloof en werken hoog op de agenda staan van de Heere God, blijkt uit het feit dat het 3 keer wordt genoemd. U hebt het gelezen in Jacobus 2 vers 17. In Jacobus 2 vers 20 herhaalt Jacobus het. Hè? Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En hij sluit af in vers 26. Want zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Met andere woorden, hij noemt het 3 keer. Nou, dan moet je opletten, toch? Als er 3 keer iets gezegd wordt, en notabene in een verhoudingswijs kort tekstgedeelte, dan moeten we alert zijn. Dan kunnen we er niet zomaar aan voorbij gaan. Nee, dan is het heel bewust onderwijs van Jacobus, waarvan hij zegt, neem het goed ter harte, broeders, zusters in Veenendaal. Dit is wezenlijk, dit is fundamenteel. En hij vergelijkt het zelfs, het geloof zonder werken, met een lichaam dat gestorven is. Nou, u heeft allemaal wel eens een overleden persoon gezien, denk ik. En misschien bent u wel eens bij een sterfbed geweest, waar u hebt meegemaakt, hebt gezien dat iemand de laatste adem uitblies. Dan zie je in 1 keer dat de geest eruit is. Ik was erbij bij mijn eigen vader. Dat vergeet je nooit meer. In 1 keer is de geest uit hem, die keert weer tot God, die hem gegeven heeft. En je houdt, met eerbied gesproken, een lege huls over. Een lichaam. Maar dat wat die persoon aangenaam maakte, levendig, uniek ook, het is eruit. Een lege huls. Nou, laten we eerlijk zijn, het is niet prettig om bij een overleden persoon te staan, toch? De dood wendt nooit en hoort niet bij het leven. Weet je wat Jacobus zegt? Zo leeg, zo onaantrekkelijk, zo afzichtelijk is een geloof zonder werken. Het is als een lichaam, het zijn niet mijn woorden, zonder geest. Moet je over nadenken. Wat maakt ons geloofsleven aantrekkelijk? Niet alleen dat ik goed spreek over de Heer Jezus en dat ik hem verwacht. Maar wat maakt mij in mijn huwelijk en in mijn gezin tot een prettig persoon? Nou, dat is als de geest van God, om de lijn maar even door te trekken, in mijn leven functioneert en mij laat wandelen overeenkomstig de wil van mijn hemelse Vader. Dat maakt mij tot een aangenaam persoon, of niet? De Heer Jezus heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zal rust vinden voor je ziel. Dat heeft hij geleerd, dat heeft hij onderwezen. Maar er kwam een moment dat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft, of niet? Dus hij heeft het niet alleen geleerd, hij heeft het ook gepraktiseerd. Nou, wat maakt mij aangenaam in mijn huwelijk? Dat mijn vrouw iets terug gaat zien van het karakter van de Heer Jezus. En voor mij, dat houden we onder ons, hè, is dat moeilijker dan om over Jezus te spreken. Ik praat makkelijk over de Heer Jezus. En ik kan vanavond 4 uur vol praten, als ik wil. Maar zij kijkt vooral naar mijn leven. En zij kan gerust zeggen, dan weet u gelijk wat voor vrouw ik heb. Ja, je kan goed praten. Maar het gaat om het leven. Wat openbaar je? Nou, misschien gaat dit u ook wel aan. En misschien is er wel iemand Die zegt, ik ben blij dat hij het is, zeg. Maar neem het ter harte, hè. Mensen kunnen zo goed praten soms. En daarmee camoufleren ze een levenswandel die niet is naar de wil van God. En sommigen prikken er ook niet doorheen. Die zijn tevreden met een mooie buitenkant. Maar God ziet het hard aan. Is heel wezenlijk. Dus Jacobus, ja, het staat hoog op zijn agenda. Nou, nu moet u even met mij meebladeren naar Efeze hoofdstuk 2. Want ik weet, in Maranatha Veenendaal zitten allemaal Bereërs. En die toetsen natuurlijk of de dingen al zo zijn. Dus je moet hier een beetje beslagen ten ijs komen, want anders zit je mailbox vol. Nou is het door de geschiedenis heen gebeurd dat men Jacobus tegen Paulus heeft uitgespeeld en Paulus tegen Jacobus heeft uitgespeeld. Dat ze zeiden, ja die Paulus die onderwijst de rechtvaardiging door geloof en Jacobus die onderwijst de rechtvaardiging door de werken. Zie je, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. En dit is de reden waarom Maarten Luther de Jacobusbrief een strooienbrief noemde. Hij kon er niks mee. Ik begrijp het wel vanuit zijn achtergrond, want die man had zich bijna doodgewerkt om rechtvaardig voor God te worden. Dat was zijn levensvraag. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? En wat had hij zich al niet ingespannen? Maar dat willen mensen graag, toch? Als ik vanavond tegen jullie zeg, als jullie op je blote knieën alle straten van Veenendaal doorgaan, gegarandeerd dat je eeuwige leven hebt. Ik denk dat de helft van Veenendaal gaat lopen. Als ik het zelf kan bewerken, dan... Maar Maarten Luther had zo hard gewerkt en nog geen vrede met God. Hij liep vast. En toen kwam hij tot die geweldige ontdekking van de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof alleen. Toen ging hij de Jacobusbrief lezen. Toen dacht hij, nou, die Jacobus, ik weet niet wat voor dat type dat is geweest. Maar die heb ik niet veel van begrepen. Voel je? Soms zijn mensen eenzijdig in de leer, doordat ze zelf zo gefocust zijn op één deelthema. Of uit een bepaalde strijd komen, of worsteling komen. Nou, dat merk je vaak, hè. Als mensen de doop ontdekt hebben, moet iedereen gedoopt worden. Ik begrijp wel waar het vandaan komt, maar je moet een beetje evenwichtig blijven, hè. Als iemand de eindtijd ontdekt, hè. Overal eindtijd, hè. Ja, overal. Als iemand de gaven van de geest ontdekt, ja, het gaat om de gaven. Vaak eenzijdig, hè. Dat merk je in alle kringen. Nou, Maarten Luther zei, die Jacobusbrief, de werken, strooi je brief, weg ermee, kan er niks mee. Ja, ho, even Maarten. Ga maar even naar Paulus. U bent er, hè, Efeze 2. U kent dat hoofdstuk uit uw hoofd. Maar wat staat er in vers 8? Paulus onderwees precies hetzelfde als Jacobus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Nou, genade, dat is dat je iets ontvangt om niet. En geloof is ook nog een gave. Dus genade is een gave, geloof is een gave. Je hoeft alleen met open armen te staan. Nou ja, dan zie je toch, Jacques, dat klopt toch niet wat je... Nee, wacht nou even. Lees door. Niet uit te werken opdat niemand zou roemen. Nou, dat is nog een onderstreping, hè. Ja, maar lees nou door, want vers 10, dat vind ik een prachtig vers, wij zijn zijn maaksel, zegt Paulus, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Nou, onderwijst Paulus de werk of niet? Sterker nog, Paulus gaat helemaal niet terug naar het moment dat je tot geloof en bekering kwam. Paulus gaat terug naar het oorspronkelijke scheppingsdoel van de mens. En wat zegt hij? Je bent geschapen om een leven te leiden waarin de Heere God verheerlijkt wordt. Dat is het oorspronkelijke doel. Ik geloof dat de mens geschapen is om de Heer te aanbidden. En elk mens aanbidt, hè, iets of iemand. Kijk maar om je heen. Elk mens aanbidt iets of iemand. Maar de bedoeling is om de eeuwige die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus, om hem te aanbidden. En Paulus zegt, ik ga terug naar je scheppingsdoel. En zeker nadat je die herschepping hebt ondergaan, kom je uiteindelijk weer bij dat scheppingsdoel uit. En dat is dat je dat gaat doen wat God van tevoren voor jou heeft voorbereid. Daar moet je even over nadenken. Genade is een geschenk. Geloof is een geschenk. En de werken zijn al voorbereid. Nou, je zou er lui van worden, of niet? Datgene wat wij vandaag in de praktijk mogen brengen. Gewoon heel dichtbij. Hè? Ik in mijn huwelijk, in mijn gezin. In het werk wat ik mag doen. Of jij in je studie, te midden van je medestudenten. Dat is door God al voorbereid. De grote vraag is. Wil jij jezelf verloochenen? En die werken tot uitvoer brengen. Wil jij wandelen in de werken die God voor jou heeft voorbereid? En ik ken dat lijstje niet. Je spreekt toch met hen persoonlijk? Als jij vraagt, Heer, wat zijn de werken die u voor mij heeft voorbereid? Dan durf ik te garanderen, dan zal het van de week bekend worden. Want je bent ervoor geschapen om goede werken te doen. Dan mag jij dat doen, waardoor je vreugde brengt aan het Vaderhart. Is dat je verlangen? Dan hoef je niet allemaal hier te staan hoor. Doe dat niet. Dan hoef je ook niet naar Zuid-Amerika te gaan om zending te gaan bedrijven. Gewoon in Veenendaal. Of te midden van je medestudenten. Dat je de naam van Jezus op de lippen neemt. En dat je gewoon anders bent als die anderen. Jullie geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat zie ik wel in je leven terug. Dat hè. Misschien heb ik het hier wel eens genoemd. Maar Henk Binnendijk die had goed contact met Corrie ten Boom. En die zei. Als je met Corrie ten Boom omging, dan zat er 2 meter Heer Jezus omheen. Dat is het. Kijk, je hoefde aan het einde van een gesprek tegen Corrie niet te zeggen, joh, Corrie, daar heb ik nog 1 vraag. Heb jij toevallig iets met de Bijbel of zo? Nee, joh, dat spatte eraf. Bij Corrie was geloof en werken, schrik niet, 1 en hetzelfde. Waren 2 kanten van dezelfde medaille. Zij roemde niet alleen in de Heere God, maar ze had ook werken die haar geloof, de echtheid ervan, bevestigde. Haar werken maakte haar geloofsrelatie openbaar. Kijk, dat is het. Dan is het in balans. Dan komt dat leven wat God aan de binnenkant gewerkt heeft, aan de buitenkant openbaar. Ja, en dan ga je verschil maken. En is dit niet waartoe Jezus oproept? Jullie zijn het licht der wereld. Jullie zijn het zout der aarde. En Paulus zegt het ook in de Efezebrief. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als een kind van het licht. En hoe komt het dat wij zo krampachtig zijn omgegaan met het onderwijs over geloof en werken? We scheiden ze van elkaar. Jacobus zegt helemaal niks scheiden. We houden ze bij elkaar. En als het goed is, is het ene zichtbaar in je leven, maar het andere ook. En als één van beide ontbreken, dan moet je zorgen maken. En waarom laten we dat niet gewoon staan? Waarom schieten we in de kramp zoals Maarten Luther in de kramp schoot? Dit is zo verhelderend, vind ik. En wat vervolgt Paulus dan in Efeze 2? Jullie zitten er nog steeds, want wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft op dat. Met als doel betekent dat. Wij daarin zouden wandelen. In de rust. Ik heb pas het voorbeeld gebruikt van snelwandelaars. Heb je die in Veenendaal ook? Ik heb er ook kritiek op gekregen dat ik dat zei. Toch ga ik nog een keer zeggen. Kijk, je hebt mensen die hardlopen en mensen die wandelen. Maar je hebt ook snelwandelaars. Nou, als ik zo iemand zie lopen, dan denk ik altijd, wat wil je nu? Wil je nou wandelen? Of wil je hardlopen? Het ziet er een beetje, in mijn beleving dan, hè, sorry voor de snelwandelaars anders, maar het ziet er een beetje vreemd uit. Niet ontspannen. Maar wat staat hier? Dat wij in de werken mogen wandelen. Wandelen in de Bijbel is een beeld van de ontspannen wandel met God. Henoch, hij wandelde met God en hij was niet meer. Hij was intiem met de Allerhoogste God. Dat was voor hem niet een gespannen toestand. Oh, nu moet ik wandelen met God. Nee, hoe groot is het genot, Henoch had het kunnen zingen dat lied, van de wandel met God. Voel je, ik wil niet als ik over werken spreek naar een soort krampachtig leven. Oh, nou ben ik door genade gered en dan moet ik het zelf op. Nee, dat staat hier niet. Het is een heilige vanzelfsprekendheid, dat. In de wandel met hem, openbaar ik iets van de gezindheid, het karakter van de Heer Jezus. En dit is precies wat Paulus prachtig uitlegt. Om daarin te wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is ontspannen, toch? Als ik ga wandelen met mijn vrouw, dan is dat ter ontspanning. Dan praat je, en dan kijk je een beetje om je heen, weet je, lekker ontspannen. Je raakt het even kwijt, even de polder ontspannen. Dus wandelen met God in de werken die God heeft voorbereid, is een ontspannende activiteit. Nou, Jacobus komt tot een conclusie. na alles wat ik gezegd heb, het geloof zonder werken is dood. Tot drie keer toe. Toets uw leven. En nou zeg je natuurlijk niet in Veenendaal, hè, het is een hele nederige gemeenschap hier. Ja, dat zeggen wij niet van onszelf voordat we werken hebben. Dat doen wij hier niet. Maar u weet of u veranderd bent sinds het moment dat u tot geloof en bekering bent gekomen of niet, toch? Die verandering die God bewerkt, die gaat niet buiten u om, die gaat dwars door je heen hoor. Ik weet dat ik een nieuwe schepping ben geworden. Dat hoeft u mij niet te vertellen. Ik hoop dat u het wel ziet. Maar u hoeft het me niet te vertellen, want dat is helemaal door me heen gegaan. 180 graden omgegaan, vernieuwd in je denken. Verlangend om de wil van God te doen. Op elk terrein van het leven. Ja, dat blijft niet verborgen. En dat is waar Jacobus naartoe gaat, naartoe werkt. En als eindtijd gemeenschap zou je kunnen zeggen, als Maranatha-beweging, is dit toch belangrijk? Wat openbaart ons leven? En nu zijn er slimmerikken, die waren er toen, die waren er vandaag, die zijn er vandaag ook. Want die opponent, hè, Jacobus is in gesprek, die zegt nu uiteindelijk, maar we kunnen ook deze conclusie trekken. Vers 18, u hebt het geloof en ik heb de werken. Met andere woorden, we hebben allebei wat en het zal uiteindelijk allemaal wel goed komen. U hebt het geloof in Jezus en ik doe goede werken. En wat zie je dan? Die opponent maakt ook weer scheiding tussen die twee. Wat Jacobus bij elkaar wil houden, daarvan zegt die opponent, nee, dat moet je scheiden. Nou, die visie staat lijnrecht tegenover dat wat Jacobus en het heel van de Bijbel leert. De Heere God, dit moet je onthouden, kan ons geloof zien. Die weet wat er in ons hart leeft, toch? Maar de mensen zien ons geloof niet. De mensen zien wat het geloof openbaart. Dit moet je goed onthouden. God ziet of ik op hem vertrouw. Kijk, als ik hier sta, kunnen jullie aan mij niet zien of ik mijn vertrouwen op God stel, toch? Dat zien jullie niet. God weet het. In mijn levenswandel komt openbaar dat ik hem vertrouw. Daarom zijn de werken zo belangrijk. God weet van allebei. Maar de mens weet alleen van de werken, want dat is wat zichtbaar wordt. Daarom is de openbaring in de levenswandel zo belangrijk. En nu illustreert Jacobus zijn visie met drie voorbeelden. En dat vind ik heel belangrijk dat je er nog even bij blijft. Hij zegt, het feit dat mijn visie klopt, zal ik bewijzen. Dat is heerlijk toch, met zo iemand om te gaan. Hij zegt allereerst, ter illustratie, de demonen. Ja, dat is niet zo'n fijn voorbeeld, vers 19. Want wat zegt hij? U gelooft dat God één is, en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Weet u wat Jacobus zegt? Jullie hebben een goede belijdenis. En welke belijdenis is dat? Nou, wat je leest in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Ik zal het voorlezen. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, dat is een hele bekende belijdenis onder het Joodse volk. Het Shema Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dat is een hele bekende geloofsbelijdenis. Maar die wordt vervolgd door, als dat zo is, daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat is verbonden aan die geloofsbelijdenis. Met andere woorden, we belijden de Heere God is één. En vervolgens hebben we de Heer lief, zegt Deuteronomium 6, met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. Dat hoort bij elkaar. Nou, Jacobus kende dat stukje natuurlijk en die zegt, jullie belijdenis is prachtig, de Heere onze God is één. Ik denk dat Jacobus vandaag had gezegd, amen. Maar wat voegt hij eraan toe? Hij zegt, de demonen geloven datzelfde ook. En dan staat er, zij sidderen. Ze worden bevreesd, angstig. Wat is dan het verschil tussen het geloof van de Maranatha-gemeenschap en het geloof van de demonen? Nou, het is heel eenvoudig. Die demonen belijden alleen iets. Ze zeggen te geloven, alleen ze gehoorzamen niet. Ze hebben geen levenspraktijk die openbaart dat ze werkelijk toegewijd leven. Voel je hoe nou het komt? Ja, ik geloof ook hoor. Dat zeggen de demonen ook. Maar waar Jacobus naartoe wil, die prachtige belijdenis, de Heer onze God is één, moet gevolgd worden door een levenswandel die overeenkomt met die belijdenis. Ja, het is heel eenvoudig. Dus hij gebruikt een prachtig, treffend voorbeeld. Maar wel aangrijpend, vind je niet? Wist u trouwens dat demonen geloofden of niet? Of geloof u het niet? Het is echt waar, ik zal het u bewijzen. Ik zal 3 voorbeelden geven, hoef u niet op te zoeken. Maar demonen zijn engelen die gevallen zijn, dat weet u. Oftewel, die tegen God gekozen hebben. En deze gevallen engelen geloven ook. Maar wat geloven ze dan, vraagt iemand van de jongeren. Nou, onder andere dat Jezus de Zoon van God is. En dat lezen we in Markus 3, vers 10 en 11. Ze vielen die onreine geesten voor Jezus neer en ze riepen, u bent de Zoon van God. Dat is een belijdenis. In sommige kerken moet je daarna vragen. Geloven jullie dat Jezus de Zoon van God is? Nou, daar twijfelen we over. U zegt, ah, niet zo raar, dat kom je in de kerk niet. Nee, dat kom je vandaag in de kerk tegen. Dat men twijfelt of Jezus de Zoon van God is. De demonen, die zijn het diep van Jezus de Zoon van God. Nou, ze hebben een groter geloof dan heel veel kerkgangers vandaag. Hoe aangrijpend is het? Nog een bewijs. U bent nog niet overtuigd, zie ik. Markus 5, vers 7 tot 10. Ze geloven ook dat Jezus rechter is. Want daar lezen we over de demonen die de Heer Jezus smeekten. Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. Met andere woorden, u bent bevoegd, u hebt autoriteit om als rechter op te treden. Ze geloven niet alleen dat Jezus de Zoon van God is, ze geloven ook dat hij rechter is. Nou, hoeveel mensen vandaag in de kerk geloven nog in de rechterstoel van Christus? Nee, joh, Jacques, dat valt allemaal wel mee straks. Maar allemaal niet zo nauw nemen, dat is je achtergrond. Nou, er komt een dag van oordeel. Niet voor de gelovigen, die worden beoordeeld. Maar er komt een dag dat de ongelovigen voor de troon van God zullen komen te staan. Amen. Dat geloven de demonen. En daarom sidderen ze. Nou, je zei, je hebt ook mensen in Veenendaal, die zijn heel erg bang voor de dag van het oordeel, hè? Daar zijn ze nu al bang voor, daar zien ze tegenop. Maar de oplossing ligt voor handen. Want als je gelooft, en je geloof komt openbaar in je werken, dan zeg je, Jacobus, hoef je niet te vrezen. Dus die demonen, die zien alleen het negatieve. En zeggen, ja, we sidderen. Ze geloven het wel. Maar hoeveel mensen vandaag sidderen voor de troon van God? Zijn oordeelstroon. Maar dan zou ik zeggen, grijp toch de kansen. Door God u gegeven. Voel je? Het laatste bewijs. Lucas 8 vers 30. De demonen geloven ook dat er een plaats van oordeel is. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei, legio. Lucas 8 vers 30. Want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond af te gaan. Ze geloven dat Jezus de Zoon van God is. Ze geloven dat hij rechter is. En ze geloven dat er een plaats van oordeel is. Aangrijpend, hè? Het geloof van de demonen. En ze sidderen. Maar wat missen zij? Ze missen gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid, zo u wilt. Dat is het verschil met ons. Wij geloven niet alleen, maar wij gehoorzamen ook. Niet met een lang gezicht, nou het moet dan maar, maar met een rond gezicht. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Tweede illustratie. Jacobus zegt, ik heb het aangetoond, hè, dat mijn visie klopt aan de hand van het geloof van de demonen. Tweede, het geloof van Abraham. Nou ja, die kennen we allemaal wel. En dan ga je natuurlijk allemaal naar Romeinen hoofdstuk 4, hè, waar Paulus op een geweldige, indrukwekkende manier Abraham heeft aangehaald als bewijs dat hij gerechtvaardigd is door het geloof. Het is indrukwekkend wat daar staat. Abraham, ik ga geen les biologie geven, maar zijn libido was tot een laag niveau gedaald. Sarah menstrueerde niet meer, dus kinderen krijgen was onmogelijk. Laat staan dat ze een groot nageslacht zouden ontvangen. Dat is onmogelijk, menselijkerwijs gesproken. Toch heeft Abraham vastgehouden aan de belofte van God. En doordat hij dat heeft gedaan, doordat hij dat geloof praktiseerde op hoop tegen hoop, dwars tegen de onmogelijkheid in, maar God had het gezegd, ja, is hij niet beschaamd. En zegt de Bijbel, het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij kreeg deel aan gerechtigheid, doordat hij vast bleef houden aan de belofte van God. Hij heeft niet getwijfeld. Dat is wat? Als er lichamelijk totaal geen mogelijkheden meer zijn, bij de man niet, bij de vrouw niet, en dan toch hoop op nageslacht, nou moet je groot geloof hebben of niet? Ja, dat is niet een soort word of faith of zoiets hoor, misschien kent u die beweging. Dan moet je gewoon geloven in dat wat er niet is. Deel je verlangen met de Heere God en je moet erin gaan staan in geloof en dan zal het vroeg of laat. Ja, en als je het niet ontvangt, dan heb je te weinig geloof. Nou ja, goed, laat me even liggen. Vele duizenden worden erdoor verslagen vandaag. Maar Abraham geloofde niet in het luchtledige, die had gewoon de belofte van God in zijn hand. U heeft nageslacht beloofd en daar vertrouw ik op. En dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde God. Maar nou komt het. Nou krijgt hij die zoon. En nou zegt de Heere God, nou wil ik ook dat jouw geloof in je werken openbaar wordt. En welk werk moet hij gaan brengen? Het offer van zijn zoon. En wat zegt Jacobus nu? Dat vind ik zo bijzonder. Hij zegt, en de schrift is vervuld. Vers 23. En Abraham geloofde God. Het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Prachtig hè? Maar dat niet alleen. Hij heeft uiteindelijk ook zijn zoon geofferd. Vers 21. Is Abraham onze vader niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Zie je dat? Door geloof is hij gerechtvaardigd. Maar toen bewezen moest worden dat zijn geloof echt is, echt was, was hij bereid om zijn zoon te offeren. Dus in zijn werk kwam de echtheid van zijn geloof openbaar. Ja, en wij kijken natuurlijk terug. En we kunnen alles verklaren. Maar het is wel een daad geweest van gehoorzaamheid van Abraham. En dat is wat Jacobus bedoelt. Het was bij Abraham niet alleen mooi praten. Maar Abraham leefde ook zijn geloof. Dus Jacobus gebruikt Abraham ter illustratie. Ter illustratie van wat? Nou, lees maar mee, vers 22. Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Vind ik zo mooi. Zo evenwichtig, zo in balans. Abraham die hield die twee bij elkaar. Geloven en werken. Heer, ik leef geheel voor u. De binnenkant is hetzelfde als de buitenkant. En de buitenkant als de binnenkant. Is dat niet iets moois vandaag? Transparant tot op het bod. En nou het laatste. Illustratie van de demonen. Ik hoop dat je me blijft volgen. De illustratie van Abraham. Nou ja, je zou kunnen zeggen, Abraham is de Joodse vertegenwoordiger van dit type geloof. Maar we hebben ook nog een heidense vrouw. En dat vind ik zo mooi dat die hier genoemd wordt. Het laatste vers, ene laatste vers. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd? Rachab de hoer. Als u vanavond nog wat wil lezen, dan moet u Hebreeën 11 maar lezen. Vers 17 en vers 31. Want wie staan daarin onder andere? Zowel Abraham als Rachab. En dat is iets bijzonders. Want in Hebreeën 11, daar spreken wij vaak over de geloofshelden, maar dat waren het niet. Het waren geloofsgetuigen. En wat zegt Hebreeën 11 over al die mensen? Door het geloof, door het geloof, door het geloof, hebben zij dit of dat gedaan. Gedaan, werken. Hun geloof kwam openbaar in de praktijk. En sommigen moesten het met hun leven bekopen. Maar ze wilden wandelen overeenkomstig dat wat ze geloofden. Ja, dat kan ook een prijs vragen. Dus hun leven vertelde iets, hun uiterlijke leven vertelde iets over hun innerlijke leven. Het was dus in balans. Door het geloof hebben ze bepaalde daden verricht. En daarom zijn ze opgenomen in dat register van geloofsgetuigen. Wie? Abraham, een Joodse vertegenwoordiger. Rachab, een heidense vertegenwoordiger. Nou, dat is toch een troost. Ik weet niet wie van jullie Joods bloed in zich heeft. Maar als heiden kan je ditzelfde leven leven. Welk leven? Het leven van geloof waardoor ik gerechtvaardigd word. En het leven van werken waardoor de waarheid van mijn geloof bevestigd wordt. Zodat mensen in Veenendaal en omgeving zeggen, om hem of haar, je kan er niet omheen. Binnenkant is hetzelfde als de buitenkant en de buitenkant als de binnenkant. Kijk, dat hebben we vandaag nodig. Het meest vreselijke heeft Henk Binnendijk ooit op een jongere dag van de EO gezegd, is onechtheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is het meest vreselijke wat er is, onechtheid. En de jeugd, de jongere kinderen prikken er dwars doorheen. Hoe echt zijn we? Hoe echt zijn we? En mag ik het eens vragen, als die lijst van Hebreeën 11 nog uitgebreid gaat worden. Zou onze naam er ook aan toegevoegd kunnen worden? Door het geloof. Door het geloof heeft de Maranatha-gemeenschap in Veenendaal dit en dit en dit. Ze praten er niet alleen over. Ze verwachten niet alleen de Heer Jezus. Ze hebben ook gewandeld zoals Hij gewandeld heeft.
Maar zij hebben alle beloften niet gekregen.
Klopt. Maar blijf staan, hè.
Totdat zij nog niet konden zijn.
Ja, dat klopt. Maar ik weet niet wat u ermee wil zeggen, maar het gaat erom dat het nieuwe leven wel gestalte gaat... Nee, klopt. Maar het nieuwe leven krijgt wel gestalte hier op aarde. Het is niet zoiets dat als wij straks sterven en wij doen onze oogjes dicht, dat dan... Nee, dat nieuwe werk wat God begint, dat begint hier op aarde reeds. En de Bijbel zegt het ook in de Johannesbrief, dat als Hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij Hem zien zoals Hij is... En we zullen Hem gelijk zijn. En ik geloof dat wij in dat vormingsproces zitten. Romeinen 8 vers 29. Het vormingsproces naar het beeld van de Zoon. En dat is niet alleen een virtuele werkelijkheid waar God wat van af weet. Het is tussen Hem en mij. Maar het is ook iets waar mijn vrouw wat van af weet. Omdat ik een ander leven leef. En ik geloof absoluut dat het leven van de Heer Jezus vandaag openbaar gaat worden. Rahab, ze staat hier als voorbeeld. Vanwege haar houding ten opzichte van het Joodse volk. Want haar geloofswerk bestond hieruit dat ze de boodschappers uit Israël opnam in haar huis. En verborg voor haar landgenoten. En uiteindelijk liet ze ze weer vluchten zonder hen te verraden. En het is tot haar redding geweest. En tot redding van haar familie. Haar daad openbaarde de echtheid van haar geloof. Broeders en zusters. Jacobus zegt het. Een geloof zonder de werken, dat is dood. Het evangelie is een kracht die ons van binnenuit verandert. Redding is er door het geloof. Maar geloof staat nooit op zichzelf. Het wordt vergezeld van geloofswerken. We ondergaan een totale metamorfose. En dat heeft hiermee te maken dat we Hem ontmoet hebben, die ons leven is. En met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Langzaam. Maar zeker, zodat ze in Veenendaal weten dat Jezus Christus de waarachtige is. En dat Hij, die was, die is, dat Hij die spoedig komt, vandaag al impact heeft op ons leven. Zodat we in Veenendaal niet alleen de geur van Christus verspreiden, maar dat ook ons leven een leesbare brief van Hem is. Zodat als mensen geen Bijbel lezen, toch een Bijbel in u, jou en mij lezen en er niet omheen kunnen. En God zich vrijmaakt ook van deze mensen door middel van onze levenswandel. De Heer zegen jullie met een geestvervulde levenswandel. En dat jullie leven openbaart wie de Heer Jezus voor je is. En dat zijn karakter hoe langer hoe meer in ons zichtbaar zal worden. Amen. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u voor dit woord van Jacobus. En we willen ons daar ook aan onderwerpen. Heel de schrift is door u ingegeven, door u geïnspireerd. En het is Jacobus die in de lijn van de Heer Jezus en die in de lijn van Paulus onderwijs geeft aan de gelovigen vandaag. Dank u wel dat we vandaag door geloof mogen wandelen en dat u dan in alle ontspannenheid dat nieuwe leven zichtbaar wil maken. Zodat onze werken bevestigen de echtheid, de oprechtheid, beter gezegd, van ons geloof. Heer, en we beseffen daarbij dat we zwakke mensen zijn. Maar we geloven dat u dat goede werk wat u in ons begonnen bent ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En we willen ons openstellen voor uw werk in en door ons heen. Zodat wij vandaag inderdaad het licht van de wereld zijn, het zout van de aarde. En dat door onze wandel heen, want daar gaat het om, de naam van de Heere Jezus wordt verhoogd en wordt verheerlijkt. Heere, hier zijn wij. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. We danken u voor dit samen zijn, voor uw kostbare woord. Ga met een ieder van ons, Heere, wees bijzonder bij hen die alleen thuiskomen. Die niemand hebben om hierover door te spreken. Help ons om dit woord als een Maria in ons hart te bewaren. en om het als een rendier te herkauwen, zodat we de kracht ervan ondervinden in ons leven. Tot verheerlijking van uw naam, tot opbouw van ons leven, maar ook dat we zo tot zegen zijn voor de mensen om ons heen, uit genade. Amen. We gaan een lied zingen uit de bekende bundel van Johannes de Heer, 928, vers 1 en 2, dat is het slotlied. Ga nu heen in vrede. En dan zegt de tweede zin, ga en maak het waar. We zingen het couplet, het eerste couplet, daarna geef ik u een tekst mee voor de nieuwe week. En dan sluiten we af met het tweede couplet. Graag een tekst meegeven voor de komende periode en die sluit mooi aan op dat wat we gedeeld hebben. Die komt uit Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat in vers 20, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Hij mogen u en jou toerusten tot elk goed werk. Om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En vergeet de collectebus niet, stond op mijn lijstje.